Goedemorgen, broeders en zusters. Je kunt mij goed verstaan, dus de knop staat goed. Ja, ik moest nog even denken aan de woorden die de broeder in de inleiding sprak over onze Heer Jezus. Als je verderop leest in hetzelfde gedeelte in Hebreeën, kom je tegen dat er wat van de mens gezegd wordt, dat gij hem bijna goddelijk gemaakt hebt. En als je dan in het verband leest van wat je net zag, dan begrijp je dat het daar over de Heer Jezus gaat. Ik heb eens gehoord dat er een evangelist was die zei, dat gaat daar over de mens. Maar ik denk als je het verband doorleest, de hele Hebreeënbrief zet het over de tegenstellingen, over de in mensen diepe vernedering die onze heiland is ondergaan en zijn uitnemende verhoging. En ik weet niet of er een grote tegenstelling is. De Heer Jezus in zijn vernedering, nadat hij verhoogd was, maar nadat hij onze zonden op zich gedragen heeft, hetzelfde gedeelte zegt, dat hij de reinigmaking onze zonden op zich genomen heeft, is hij uitermate verhoogd en de naam ontvangen boven alle naam. En ik las net nog even gauw in Jesaja 53, waar staat, en dat vind ik ook zo diep triest, voor de Heer, dat daar staat dat wij achten hem als een geplaagde, als een door God geslagene. En dan doet het me denken aan Job, die ook zo'n diep lijden onderging, terwijl hij zo'n rijk man was, hij was godvrezend. En dan zitten die mannen bij hem, die vier broeders dan, of vier vrienden, waarvan de drie een grote mond hebben, mag ik het zo zeggen. En dan zeggen zij ook, ja, je zult wel wat verkeerd gedaan hebben. Maar dat was het hele punt helemaal niet. Maar de lijdensweg die de Heer onderging en zijn diepe, diepe vernedering, ja, dat is voor ons niet te begrijpen. Misschien dat je het in een figuur als Job enigszins kunt voorstellen, maar zijn lijden voor ons, voor de heerlijkheid die hij daarna ontving en ons daarin dus meeneemt. Hè? Want in Hebreeën 2 staat iets verderop dat wij één zijn met hem. Wij zijn één geworden met hem, we zullen hem gelijk zijn. En in Openbaring staat dat wij, als we trouw zullen zijn, met hem zullen heersen over de heidenen, gelijk hij ook van zijn vader ontvangen heeft. Kunt u zich iets voorstellen, de vernedering van de Heer, wat de broeder las, de uitermate verhoging, en dan ons deel daarvan. En dan zit je hier. Ik wil niet zeggen dat wij geen problemen hebben, echt wel, maar als we enigszins zouden begrijpen wat ons te wachten staat, daarom zongen we net ook zo mooi, zing van de dag, zing van zijn komst en zeg amen. Zing van de Heer die ons samen. Dus de immense vernedering die de Heer onderging, betekent ook dat hij een getrouw hogepriester is. En op alles, gelijk wij, ook verzocht is geweest, doch zonder de zonderen. Wij hielden hem wel voor een geplaagde, maar hij nam onze zonden op zich. Hè? Hij was helemaal niet een zondaar, hij werd een zondaar. En in die immense vernedering heeft hij al onze zonden weggedaan. Ontving hij een naam boven alle naam. En ik wil zo graag eigenlijk toch even die tekst met u lezen in Openbaring. Want dan gaat het over dat laatste zegel wat verbroken wordt. Want dat las de broeder, dat niemand die mocht openen. En dan lezen we in Openbaring, als ik dan toch mag aansluiten bij de broeder. Dan lezen we in Openbaring 11, vers 15. En dan gaat het over die boekrol waar u over sprak, waar we lazen dat alleen de Heer Jezus die mocht openen. En als dan die boekrol heeft 7 zegels, en de laatste zegel heeft 7 bazuinen, en als dan de laatste bazuin geklonken heeft, dan is ook dit gebeurd. Dan is dus de boekrol volledig geopend. En dan lezen we in vers 15, en de 7e engel blies de bazuin, dus dat is de climax van het uitrollen van de boekrol. En de 7e engel blies de bezuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en zijn gezalfde. En hij zal als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. En dan lezen we verder, en de 24 oudsten, die voor God en voor op zijn tronen zaten, waren, wierpen zich voor hun aangezicht aan baden God, zeggende, wij danken u, zeggen ze dan, o Heere God, Almachtige, die is, die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap aanvaardt. Enzovoort, enzovoort. Dus hier gaat het om dat als de openbaring van de Heer Jezus een feit zal zijn, dus als hij zich vertoont aan de wereld, dan zullen ze zien, hier, de koning der koningen en de heren der heren. En als je dan je beseft dat de Heer zegt dat wij met hem zullen hoeden, Openbaring 2 vers 26. En dan zie je onze verbondenheid met die Heer. Openbaring 2 vers 26. Wie overwint en mijn werken toe tot het einde bewaart, hem zal ik geven macht over heidenen. En dat werd toch voor over de Heer Jezus gezegd. En hier staat het dat u dat dan zult doen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk zullen ze worden verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Ziet u dat? Dus Openbaring 2 vers 26 verbindt de gemeente op meer plekken. Dus datgene waarin hij verhoogd is en in de toekomst zijn werk zal doen, wanneer dus die zevende zegel verbroken wordt en die bazuinen hebben geklonken, dan zal de gemeente met Christus delen in die hoge positie. Wij hebben toch geen idee waar het allemaal over gaat. Wij hebben toch geen idee wat een heerlijkheid er over ons geopenbaard zal worden. Ik kan er geen woorden voor vinden. Ik kan het alleen maar proberen te begrijpen. Bijvoorbeeld in Jozef die naar de put moet. Zijn broers verkopen hem en uiteindelijk wordt hij uitermate verhoogd aan het hof van Farao. Zoiets gebeurde ook met Heer Jezus. En dus gaat ook met ons gebeuren. Wij zijn dus met hem deelachtig aan alles. En die hoge positie, als je je daar mogelijk wat meer in zou kunnen verdiepen, ik zeg het maar heel voorzichtig, en het besef wat hij voor ons gedaan heeft, wat er nog over ons geopenbaard zal worden en waar we nog in zullen delen, dat geeft weer hoe groot de rijkdom van genade is. En ook de veelkleurige wijsheid Gods en die intense rijkdom, overvloedige rijkdom, die hij voor ons klaar heeft liggen. Die hij voor ons bereid heeft. Dat wij dat volk zijn wat aan hem toegevoegd is. Dat wij dat lichaam zijn waar hij verzorgt. Ook nu. Hij zorgt voor u. Hij zegt, ik markeer zoveel. Ja, dat weet hij. Dat heb ik u ook net gezegd. Hij is die hoge priester. Die met u kan meebidden en meevoelen. En ik hoorde net van verdriet in de gemeente. En dat is waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Maar broeders en zusters, wij mogen een beroep doen op de hoge priester. We mogen een beroep doen op degene die voor ons het lijden heeft ondergaan. En in die zin een hoge priester is die als mens begrijpt wat u doormaakt. Echt. En hij wil u door die weg heen helpen. Daar ben ik van overtuigd. Misschien niet altijd de oplossing die wij voor ogen hebben, die u voor ogen hebt, maar hij draagt ons. De intense lijdensweg die hij onderging en de enorme verhoging, daarbinnen leven wij in die tijdsbesef van de verwachting. Wij verwachten, zegt Petrus, na zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan ben je nog weer verder als openbaring. Dan ben je nog weer na de 1000 jaren natuurlijk en daar heeft God het allemaal voor gedaan. En hij verbindt uw leven met zijn leven. Hij heeft het gekocht en betaald. Maar nu wil ik u graag meenemen naar een gedeelte uit het Oude Testament. En ik ga vandaag wat met u bladeren. Omdat ik op mijn hart heb om met mijn gebrek, want dat kan ik eigenlijk helemaal niet goed, met u proberen na te denken hoe groot zijn genade is. En zijn liefde. En ik wil beginnen in Genesis 24. En het gaat mij erom dat als wij ons bereid zijn aan zijn genade toe te vertrouwen, dan heb ik het niet over onze bekering alleen, maar onze hele leven. Als we hem vertrouwen, dan ontvangen wij veel meer dan wij hadden verwacht. Zijn genade, zijn overvloedige, liefdevolle gaven zijn veel groter als wij ons kunnen beseffen, als wij vertrouwen en geloven op zijn rijkdom. Dat is, ik ben 61 en mijn getuigenis is, als jij je wilt inzetten voor zijn zaak, dan regelt hij jouw zaak. Dat is heel platweg. Als u nou in slaap valt, hebt u in ieder geval de clue begrepen. Kan toch? Sommige mensen vallen in slaap en dan hebben ze helemaal niks gehoord. Maar hebt u dit gehoord? als u bereid bent om uw leven te geven voor zijn dienst, voor zijn werk, dan regelt hij uw zaak. En hoor goed wat ik zeg. En dat doet hij overmatig. En je staat soms beschaamd wat hij voor je doet. Dat je denkt, wat heb ik toch gedacht, wat ik allemaal opgaf. Nou ja, goed, dan, heer, dan geef ik alles wel op. Je hebt geen idee dat het eigenlijk niks is vergeleken met wat je terugkrijgt. Dat bedoel ik. Zijn genade strekt meer en verder als wat u denkt. Dat geldt ook voor dit leven. Dat zeg ik er gelijk bij. Omdat ik het anders niet wist. Want ik heb het achter me liggen. En ik zit er middenin. Maar hij is zo goed. Hij is zo trouw. En ja, hoe kom ik daar zo bij? Nou, misschien kunt u mij volgen als ik dit inleidende woordje spreek. Want het gaat over Isaaks huwelijk met Rebecca in Genesis 24. En dan gaan we naar het gebed. En dan kom ik bij vers 10, daar pak ik de draad op. We kennen namelijk de geschiedenis allemaal. Het gaat over het zoeken naar een vrouw, een bruid voor Isaak. Maar dan gaat het me om wat er gebeurt, daar bij die put. Hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. We zouden kunnen zeggen Irak. Naar de stad van Nagor. En hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput tegen de avond. De tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Dus hij wist dat hij daar vrouwen zou ontmoeten. En toen bad hij, vers 12. Toen zeide hij, Heer, God van mijn heer Abraham. Mooi hè? Hij zegt dus, ik word gestuurd door mijn heer Abraham. En die heeft een God. En daar doe ik dan nu maar een beroep op. Maar het is zijn God. En dat zegt hij dus ook. Prachtig. Vers 12. Heer, God van mijn heer Abraham. Laat mij toch heden slagen. En bewijs genade aan mijn heer Abraham. Wat een trouw, hè? Wat een toegewijde knecht. Het gaat hem om zijn heer. Ik sta hier bij de waterbron. Zegt hij, alsof hij dat niet wist. En de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik, opdat ik drinken. En dat zij zegt, drink en ook uw kamelen zal ik drinken. Nou, ik wou even hier wachten. Het gaat mij eigenlijk niet zozeer om wat de man wil, om zijn bediening. Maar het woord neigen, dat kennen wij. Neig toch uw oor en neig toch uw hart. En dat woord wou ik eerst even onder uw aandacht leggen. Het woord neigen is zoveel als je bewegen ergens naartoe. Dit is dus dat neig toch uw kruik opdat ik drinken. En dat moet je overdrachtelijk even van toepassing op jou en mijn leven, op u en mijn leven. Wij neigen ons hart tot de Heer, opdat we drinken voor onszelf. Maar de overvloed zit hem eigenlijk dat ook alle kamelen krijgen. Snapt u een beetje wat ik bedoel? Hij geeft echt veel meer als dat u aankunt. Gods genade voor ons leven hier, maar zeker in de toekomst, is boven vermogen. En het trof mij hier dat het niet alleen maar is dat die aanreiking was voor de man zelf, maar ook van wat hij bij zich had. Dus veel meer als voor de persoonlijke behoeften, maar ook veel meer. En dat woord neigen, wat we vaker terugkomen, ik ga het niet allemaal met u opzoeken, maar God zegt, neig toch uw oor tot mij. En dat neigen, dat is een richting maken met je oor, zodat je ontvangen kunt. Dat is mooi, hè? En ik weet niet of je wel eens op een bok van een paardenkar heeft gezeten, maar dan zie je die oortjes van dat paard ook voortdurend zo doen, toch? Heb je dat wel eens gezien? Die oren die staan nooit stil. Die zijn voortdurend aan het ontvangen. En dat dacht ik, is ook ons leven. Wij lezen het woord en wij zijn voortdurend geneigd, daar heb je het al, het woord is mooi, geneigd, om onze eigen behoeftes te voorzien, van onszelf. Maar het gaat om zijn gaven voor ons, maar ook voor de onzen. Dat wat we om ons heen hebben. Want wat jij ontvangt van de Heer, is ook voor jouw gezin. Voor jouw vrouw, voor je man, voor de rest van je leven. Je krijgt het om uit te delen. Dat is in alles zo. Als je dat gaat begrijpen in een geestelijk leven, dan zie je vrucht. Dat heb ik ontdekt, dat is zo mooi. En dat begint alleen maar als je je leven wil stellen volledig voor de meester. Dat is echt waar. En als je dat nog nooit ontdekt hebt, dan zeg ik, begin er maar gauw aan. Geef alles aan de Heer. En je staat verbaasd wat hij je geeft. Ik heb het niet over welvaartsprediking. Ik heb het over uw hart. Ik heb het over uw leven, met een hoofdletter. Een tijdje geleden werd ik... Ik weet nog steeds niet of u mij begrijpt, maar goed, ik probeer het maar. Ik geloof dat God in zijn liefde en genade veel meer genade geeft, veel meer zaait in deze wereld, als waar de wereld behoefte aan heeft wel, maar niet waar de wereld ontvankelijk voor is. Begrijpt u wat ik bedoel? Wij hebben een paar notenbomen in de tuin. En een paar weken geleden belde even een collega, hij zei, Bert, hij zei, je moet even komen, want die notenboom, die is die bug, zeggen ze bij ons in Oldenbroek, die bug van de noten. Weet je wat dat is? Hij buigt van de noten. Hij knapte. En twee hele grote takken, die je niet kunt tillen, die braken, omdat de noten na zaten. Ja, niet een paar, maar die waren gewoon, dat was gewoon te zwaar voor die takken. Ze braken af. En in mijn vaste overtuiging is het ook zo met de genade van God. Ik leef in een omgeving waar men denkt, God geeft met mate. Ja, je moet het maar, hè, het moet je maar gegeven worden, zeggen ze. Maar dat is helemaal niet waar. Het punt is dat u uw oor niet neigt. U luistert niet. U bent niet geneigd om naar hem te luisteren. Als wij onze gedachten en zinnen zetten volledig op hem, hè, volledig, hè. Niet een beetje, niet zo van 8 tot 5 of alleen zondags. Uw leven, alles, geef het aan hem. Daar gaat het om. Ik heb van een van u een boek gekregen. Ik weet niet, Radicale Therapie heet dat geloof ik. Prachtig, of van u dus. Ik heb het bijna uit, maar dat gaat ook over dat God zijn liefde en genade doorwerkt, doorweekt, infiltreert, impregneert, weet ik hoe het heet, je hele wezen. En echt, daar zit het hem aan. Wij hebben geen idee wat wij achterhouden. Hè? Wij houden vaak dingen achter. Wij zijn niet zo compleet. En als je genade krijgt van God, dan wijst hij je voortdurend op datgene wat je nog achterhoudt. Geef het nog gewoon allemaal. Stel je je bereidwaardig op en je krijgt veel meer dan dat je denkt. Dat is mijn gedachte. En dat zag ik met die noten ook. Maar er zit nog zat noten aan. Maar het gekke is, al die noten krijgen hun bestemming helemaal niet. En dat is met het evangelie ook. Het zaadbakje waarmee gezaaid wordt in Lucas, dat ziet u toch wel, dat als je het uitrekent, dan komt ongeveer 75% niet goed terecht. En 25% wel, als je het zo mag zien, hè? Een kwart. Dat doet God. God geeft. En wij zijn geneigd om niet te luisteren. En wij zijn geneigd om onze eigen weg te gaan. En dat gaat op klein niveau soms. En daarin zijn wij armoedig soms. En bereiken wij niet dat wat hij in ons leven wil bereiken. Hij wil onze volledige toewijding. Ik heb het niet over uw bekering of wedergeboorte of uw plaatsje in de hemel. Ik heb het gewoon over of hij deel mag hebben van uw hele leven. Dat bedoel ik. En ik ben een man van de natuur. Ik leef daar elke dag in. Dit is mijn werk. En als ik om me heen kijk naar de eikels, naar de beuken en alles, dan denk ik, ja, als een boom vruchten draagt om zich voor te planten voor nog een nieuwe boom, dan hoeft hij toch niet zo heel veel vrucht te dragen. En toch geeft God dat ook. Hij geeft veel meer. Eigenlijk misschien wel dat de mens nooit gezegd zal hebben, ik heb het niet gehoord. Want in hetzelfde boek, jij las Hebreeën 1, voortijds op vele malen, hè, heeft God gesproken, toch? Dat doet hij toch ook door de natuur. En dat ziet iedereen. Dat ziet, nou, een blind paard niet dan misschien, maar verder wel iedereen, toch? Iedereen ziet wat de natuur eigenlijk zegt, wat voor een taal daaruit spreekt. En die symbolische taal, die snappen mensen misschien nu niet meer, maar van vroeger wel. Als er staat in het, dat hebben we gezongen, als in de toekomst er geen licht meer nodig zou zijn, omdat hij het licht is. dan wil dat toch niet zeggen dat we dan tastend rondlopen. Dat gaat er over een hele andere dimensie van licht. Wij leven in een beperkte, in een wereld die onder de vloek ligt. We leven in een zondige wereld waar licht en duisternis is. En wat betekent dat God het licht is. En het is niet zo dat de duisternis komt. Nee, als het licht weg is, is het duisternis. Dat is heel wat anders, hè? Duisternis is op zichzelf niks. Maar het is de afwezigheid van licht. Dus als het licht in uw hart is, is de duisternis weg. Maar als u nooit van het licht gehoord hebt, bent u sowieso in de duisternis. Dat bedoel ik. Het is dus niet iets anders, maar het is het afwezig zijn van iets. En de grote aanwezige is God. Die wil ieder mens verlichten. En hij verlicht ons ook door zijn woord. En daarom moeten we geneigd zijn om naar hem te luisteren. En niet geneigd zijn tot dingen aan dingen denken die wij eigenlijk niet zo zeer nodig hebben. Ja, misschien wel voor morgen, maar niet voor de eeuwigheid. Ik wil graag met u gaan naar, en het gaat mij om vanmorgen om het zaad van God, dat als evangelie gezaaid wordt in onze harten. En daarom wil ik met u gaan naar Lucas 8. Maar ik lees het niet allemaal, omdat het me eigenlijk nu gaat om de hoofdzaak. En ik heb eigenlijk mijn tijd misschien al een beetje te veel versproken. Maar ik wou eigenlijk graag verbinding maken met de vorige spreker, omdat ik het zulke mooie gedeeltes vond. En om nou drie preken te houden vanmorgen, laat me maar zien dat er een verbinding in zit. Toch? Dat is toch veel mooier. Het is geweldig. Zo samen rondom de Heer Jezus bij elkaar te komen. En als je misschien niet alles oppikt, dan kun je me altijd nog vragen. Ik ben er niet weg straks, maar probeer dan in ieder geval een deel te begrijpen en lees dan tussen de regels door. Het gaat ons om Christus. In Lucas 8 is het een hele mooie gelijkenis. Het is een heel eenvoudige gelijkenis. En je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk de notendop van het evangelie in een notendop. Een noot is toch ook een zaad? Wordt gezaaid en dan komt er een nieuwe notenboom en die draagt vrucht. En die notenboom kun je ook eten, dus je kunt er ook van leven. Het is allemaal symboliek. Het is allemaal, het spreekt van zijn woord. Daar komen we straks nog verder op. Maar ik ga in vers 15 lezen, want dat is uiteindelijk het doel. En dan ben je eigenlijk ook bij de kern. Dus ik ben in Lucas 8, vers 15. En ik lees, zal ik maar zeggen, de vierde situatie van de vierde val van het zaad, want dat, zegt vers 15, dat in goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart, let op, die hebben geneigd, die hebben goed geluisterd, het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. Vrucht dragen, zie. Het woord kwam in hun hart. En ze hielden het vast, ze bleven trouw, in geloof, in volharding staat er, en zij droegen vrucht. Dus het doel van zaad is vrucht dragen. En voor wie draagt het dan vrucht? Nou, ik zeg dan heel eenvoudig, je draagt vrucht voor de meester. En daarom vond ik het ook zo mooi, die knecht van Abraham, dat hij zei, God van Abraham, wilt u mijn Heer genade geven? Dat geloof, dat vertrouwen, die toewijding die deze man had naar zijn Heer, hebben wij ook naar onze Heer. Vrucht dragen voor de meester. En dan lees je in Jacobus 1 vers 21 daar een heel mooi toepassing van. En dan blijven we in de agrarische wereld. Dat is mooi, dat vind ik tenminste, dat is lekker simpel. Dat is tastbaar. Jacobus, die zegt het als volgt, 1 vers 21. En dat gaat uiteindelijk om het doel wat God met uw leven heeft. Dat is niet dat u tot wedergeboorte komt alleen. Nee, dat is het begin. Daar beginnen we mee. Want dan moet er nog vrucht gedragen worden. En dan legt Jacobus, de broer van de Heer Jezus, het zo uit in Jacobus 1, vers 21. Dan zegt hij, legt dus af alle vuilheid en uitwas van boosheid en neemt, en dat vind ik een heel mooi woord, neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat uw zielen kan behouden. Zie je dat? Dus, ik weet niet of je moestuin hebt, of misschien bent u boer, maar dan heb je toch een akker die toebereid moet worden. Daar gooi je niet maar zo het zaad op. Dat deden die andere drie wel. Of die andere drie, hè, de stenen, de distels. En op de weg. Maar het gaat eerst om de ontvankelijkheid van de bodem. De mens, die wikt. En die denkt. En die kijkt om zich heen. En die ziet, er is toch wel een schepper. Want er is toch wel heel veel bijzonders om me heen aan de hand. En dan hoort hij dat evangelie. En dan neigt hij zijn oor tot dat evangelie. En dan bereidt hij zijn hart voor. Dan ontvangt hij dat hart, sorry, dat woord, evangelie, in een zacht gemoed. Het is eigenlijk zo simpel. Het is geen verharde, maar het is een zacht gemoed. En dat is precies wat Farao nou niet begreep. Farao werd verhard. Dat gaat heel hard. En dan komt er niks meer in. Maar als je ontvankelijk, als je je hart neigt, als je een zacht gemoed hebt naar zijn woord, dan draagt het vrucht. En weet u, dat is niet uw verantwoordelijkheid. Dat vrucht dragen. Dat doet de Heer. Dat is mooi, hè? Dat hij vrucht draagt voor zijn naam. Dat hij vrucht draagt voor zijn naam. Dat lezen wij ook in het woord. En ik zeg het even, want ik ga niet al die teksten lezen. Maar de Bijbel zegt, Paulus zegt dat, dat hij het willen en het werken in u werkt. Als uw hart, als mijn hart ontvankelijk is, een zacht gemoed, we neigen ons naar hem, we lezen het woord, begrijpelijk, het is niet zo moeilijk, als je het maar wil horen en begrijpen, dan werkt de Heer een werk in ons leven. En dat brengt uiteindelijk zijn vruchten voort. En daarvoor bent u geboren, wedergeboren. U bent niet wedergeboren als doel op zich. Want deze wereld is duister. En de Heer Jezus is het licht. Het licht des levens. Het water des levens. Het brood des levens. En als u uw hart neigt en uw oren neigt naar dat woord. Het ontvangt. Dan zegt Petrus. En dat wil ik wel met u lezen. Want dan blijven we namelijk in dat zaad. Dan blijven we daar in een verlenging van. En dan begrijpt u ook wat ik bedoel. En hier zegt, want Petrus zegt het ook heel mooi. Petrus 1 vers, waar moet ik beginnen? Zullen we zeggen vers 22. Ik lees het gewoon en dan lichten we toe. Nu, dus 1 Petrus 1 vers 22. Het gaat over het zaad, het gaat over het woord van God, het gaat over de wedergeboorte en vrucht. Dan hebben we, nu gij uw zielen, dat is je hele leven, dat is je praktische leven, dat is je wezen. Nu gij uw zielen, dat is je toewijding, door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief. Als wedergeboren. En nu gaat het om het wat ik bedoelde. Dus als wedergeboren en dan, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dan legt hij het uit door het levende en blijvende woord van God. Want, zegt hij, en dan probeert hij ook de tegenstelling te beschrijven. Want alle vlees, je zou ook kunnen zeggen elk mens, is als gras. En al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Dat is de mens. De mens is heerlijkheid. De mens is zoals het gras. En zijn heerlijkheid, als hij dat heeft, laat ik maar zeggen zijn koninklijke heerlijkheid, dat noemt de Bijbel een bloem in het gras. Maar, staat erachter, dat gras, dat verdort, en die bloem, die valt af. Dus dat is tijdig. En dat zou je moeten ontdekken als je om je heen kijkt in deze natuur. Dat het dus tijdig is. Dat het eigenlijk, Nou ja, het is eigenlijk wel een beetje deprimerend. Want het blijft niet. Het is ook niet voor eeuwig. Het is tijdelijk. Maar, vers 25, en dat is dus die turning point. Dat is die ommekeer. Dat is het evangelie. Kijk maar. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is als evangelie. Dus wat is het evangelie? Nou, ik noemde het net, het evangelie in notendop. Dat is dat het zaad, het evangelie, in een ontvankelijk hart gezaaid wordt van een sterfelijk mens. Een sterfelijk mens wat zijn lichaam uiteindelijk in oneer moet begraven. Maar als dat woord van God, dat evangelie, in een mensenhart is gezaaid, en dan ben ik in Lucas, in die toebereide aarde, in dat zachte gemoed, dan draagt het vrucht, want dan wordt het opgewekt in heerlijkheid. Je hebt het toch, ik praat het door elkaar heen, hè, maar het gaat over hetzelfde dingen. Heel eenvoudig. Wat je om je heen ziet, een stervende natuur. Wat het evangelie was, dat de Heer Jezus bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht bracht. En Hebreeën 1 zei dat hij dat deed na de reinigmaking van onze zonde. En Hebreeën zegt ook dat hij uitermate verhoogd is. En Openbaring zei, en nog meer plaatsen, ook Hebreeën, dat u met hem verenigd kunt worden. Delen in zijn heerlijkheid. Niet zoals om me heen, maar wij worden daaraan ontrukt. En daarom zegt de Bijbel ook, dat wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij zijn onttrokken aan de tegenwoordige boze, mag ik zeggen donkere, wereld. En overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij waren vergankelijk, maar we werden onvergankelijk. Wij waren vruchteloos, want deze aarde is ook vruchteloos, 1 Korinthe zegt. Dat de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Dat betekent dat de schepping er ook een beetje moe van is. Alles wat hij voortbrengt, dat sterft. Dat is eigenlijk om moedeloos van te worden. Het is eigenlijk net, de kleren van je kinderen was. Je hebt ze nog niet schoongewassen, ze lopen er nog niet meer weg. En je moet een foto maken en hij heeft zijn knieën alweer helemaal onder de blubber. Dat is dat eigenlijk een beetje, dat wat hier gebeurt, dat hebben wij gisteren ook meegemaakt. We moesten op de foto en onze kleinzoon, die moest echt achteraan staan toen. dat gaat elke keer, jammer. Maar bij de Heer gaat dat juist niet. En dat is het evangelie. En daarom wil ik nog eventjes gaan naar Romeinen. Om in het verband te blijven van die geweldige rijkdom van genade. Namelijk niet alleen dat uw zonden zijn vergeven, maar dat uw leven door zijn werk in u vrucht kan gaan dragen. En dan lees ik Romeinen 1, de eerste zeven versen. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot de verkondiging van het evangelie van God. Nou, en dan gaat het om dit. Dat evangelie van God, dat wordt in vers 2 zo genoemd, dat, dus dat evangelie, dat hij, God, tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Aangaande zijn zoon, ontsproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Jezus Christus, onze Heer. Door wie wij genade en apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder alle heidenen, tot welke gij ook behoort, geroepen van Jezus Christus. Uit alle geliefden Gods, geroepen heiligen, dient te Rome, die te Rome zijn, genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan gaat het mij om dat het dus van tevoren was aangekondigd, vers 2. Hij had het door zijn profeten beloofd in de heilige geschriften, want we lazen in Hebreeën 1 dat hij altijd al gesproken had, met laatst door de zoon. Hij had ook altijd al beloofd dat de zoon van David zou komen, En hier wordt dat dan genoemd, de kenmerken daarvan zijn genade en vrede. Van God onze Vader. Prachtig, hè? Ik was een keer in Genemuiden en daar had ik de tabernakel bij me, daar had ik een lezing over. En toen haalde iemand een psalmvers aan, want het was geen bijbeltekst. En daar wordt in gezongen, hij biedt ons zijn vriendschap aan. Ik vond het wel een hele vrije vertaling, maar de gedachte is dat hij biedt ons zijn vriendschap aan, maar dat kan hij niet aan een zondaar. Dat kan hij alleen maar door een gered mens, door het bloed van Christus. De Heer Jezus heeft ons vrijgemaakt, gereinigd, en vervolgens roept God ons zijn vrede toe en zegt, kom maar in het verbond van de vrede, het nieuwe verbond. En wij leven dus niet meer onder een wet, wij zijn ook niet meer sterfelijk, wij zijn eeuwig en vrijgemaakt. Maar, en daar wou ik vandaag uw aandacht op brengen, u bent niet geroepen om niet meer de zonde te dragen of veroordeeld te worden. U bent voor een ander doel geroepen, het ene was het middel, maar om vrucht te dragen voor de meester. En dat ziet u in de schepping terug. Hij wil dat onze levens beschikbaar worden voor hem, zodat hij daar een werking kan doen waarvan hij beloofd is dat hij dat doet en trouw is. En zo zal hij dat werk voleindigen tot die dag. Mooi, hè? En ik weet ook niet wat uw werk is. Dat weet u misschien zelf niet eens. Maar u kunt zichzelf aan hem toevertrouwen. En dan heeft de Bijbel beloofd dat hij zowel het willen als het werken in uw werk. En wij moeten vooral loslaten. En ons toewijden. En luisteren. Onze oren neigen. En ik vind het een geweldige bemoediging dat je... En hoe moet ik dat uitleggen? Ik zal het op een andere manier zeggen. Ik heb een aantal jaren als psychiatrisch verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt. Heb ik veel met depressieve mensen te maken gehad. En dat zijn niet altijd de domste mensen. En ik ben dus ook gestopt om met hun te redeneren over de zin van hun leven. Want dat heeft werkelijk geen zin. Maar veel depressieve mensen hebben best wel een punt. Het is ook om moe van te worden. En om zwaarmoedig van te raken. Het leven bedoel ik. En eigenlijk als je jezelf iets beter voorhoudt, morgen wordt het beter. Terwijl je beter weet dat het helemaal niet zo is. Zul je toch eigenlijk die mensen in je innerzins moeten begrijpen. Dat het ook om moedeloos van te worden is. Dit leven. Als je er echt goed over nadenkt. Maar als je weet dat dit leven gegeven is. Door de Heer. Om veranderd te worden. Om dat werk wat hij doet nu. Om van iets wat tijdelijk is, gras, heerlijkheid, iets eeuwigs te maken en vervolgens in zijn hand tot vrucht te laten dragen, eeuwigheid, heerlijkheid, onvergankelijkheid, dat zegt de Korinthebrief toch, dat wij dus beproefd worden zodat wij, dat hij kan zien wat hij door ons gedaan heeft, daar gaat het ons om. Dus dat heeft niets meer te maken met deze wereld, die doet af. Dus als je je focus legt op het tijdelijke hier. Ik moet u zeggen dat ik veel van die mensen gesproken heb en ik kon er niet altijd wat tegen inbrengen als ik niet met hun kon praten over het woord van God. Want God heeft dat ook gezien. God heeft gezien dat de mens ook in een hopeloze toestand verkeert. En de Romeinenbrief zegt dat God zijn liefde aan ons betoont dat toen wij nog zondaren waren, hij al voor ons gestorven is. Dus God heeft al een oplossing voor uw geboortekaartje neergelegd. Toen uw ouders in blijdschap het geboortekaart rond lieten sturen, had God al gezegd, sorry, ik heb iets beters. En daarom is het zo mooi dat wij onze kinderen mogen toevertrouwen aan het woord van God. Wetende, dit leven geeft ook vreugde. We hadden gisteren een familiedag, ik wil hem niet meer missen. Maar we weten allemaal dat het leven zijn kreuken en zijn barsten en zijn deuken en zijn verdriet kent. En als je echt wijs wilt zijn, en dat zegt de prediker bij monden van Salomo, wie wijs is, vreze de Heer. En als je echt verstandig wil zijn, dan neem je zo snel mogelijk de keuze om je leven volledig aan hem toe te vertrouwen, zodat hij dat werk in u kan doen, en ik neem aan dat hij dat al in u doet. Maar voor diegene die het nog niet gedaan heeft, stel uw leven ter beschikking van de meester. Laat hem als pottenbakker iets moois maken van uw stuk klei. Mooi, hè? Wij zijn in zijn handen toevertrouwd aan de schepper van hemel en aarde. Die de oude schepping die voorbij gaat, heeft gemaakt, waardoor wij ons kunnen laten inspireren. Wat zo mooi is het. Maar het ging God om iets nieuws. En dat nieuwe, daar kan hij vandaag een begin mee maken. En daar doet hij een werk in, wat voor hem is. En een mens is pas tevreden als hij weet wat zijn werkelijke roeping is. Als hij zijn bestemming heeft gevonden. En die bestemming ligt in de Heer Jezus Christus. Want die had u al lief voordat u geboren werd en zondaar was. En hij heeft u getrokken uit de duisternis en overgeplaatst in zijn veilige haven. Het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Dus het gaat hier op deze aarde echt lastig soms. Maar daarvoor was hij ook een getrouwe en hoge priester, barmhartig, en weet wat het betekent om dit menselijke bestaan te doormaken. Te doorgronden, door te gaan. Dat weet hij. En hij weet het als geen ander. En misschien kunnen we als slot dan nog lezen die woorden die ik las, noemde in Jesaja 53. Omdat het hier vanmorgen ook over verdriet is gegaan. Dan lees ik Jesaja 53, vers 1 tot en met 10. En misschien moet ik iets meer lezen, want het gaat uiteindelijk ook om zijn opstanding en zijn het doel en het resultaat. Ik lees Jesaja 53 in het kader van onze heiland, die voordat wij geboren waren en toen wij nog zondaren waren, al voor ons is gestorven. Wie gelooft, vers 53, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want als een lood, dat gaat over de Heer Jezus, schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit de dorre aarde. Het gaat over zijn mens, hè, zijn menselijke bestaan, zijn wandel op aarde, de Heer Jezus. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Het was geen inspirerend mens in de zin van, ja, zo'n superman. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En dan vers 4. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. En dan die tekst die ik u al een keer noemde. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar, vers 5, om onze overtredingen werd hij doorboord. En onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. En wij wenden ons een ieder naar zijn eigen weg. Dat is dus die heilloze weg. Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en hij deed zijn mond niet open. En als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de verdrukking en het gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Hij stierf tussen moordenaars. En bij de rijken was hij in zijn daad. Dood, sorry. Het graf van Jozef en Arimathea, daar mocht hij in liggen. Dus hij was bij de rijken in zijn dood. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar, vers 10, het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Hij maakt hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En dit is ook prachtig. En het voornemen des Heeren, het plan van God, zal door zijn hand voortgang hebben. De Heer Jezus zorgt dat zijn plan van genade volvoerd wordt, via zijn leven. Vers 11. Om zijn moeite vol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven uitgegoten heeft in de dood en onder overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor overtreders gebeden heeft. Het is het woord van God wat ons de Heer Jezus voorstelt als de lijdende knecht die na de reinigmaking, Hebreeën 1, van onze zonden uitermate verhoogd is en de naam heeft ontvangen boven alle naam. Hij is de Heer Jezus, hij heeft het plan van God volvoerd, door hem zal het plan voortgang vinden en hij kent uw leven als hoge priester. Hij is deelachtig aan uw leven en als wij onze levens volledig aan hem toevertrouwen en ons willen stellen onder zijn hand, dan zal hij ons leven gebruiken om vrucht te dragen voor zijn naam. En daar ligt onze vrede in. Daar ligt onze bevrediging in. Daar ligt eigenlijk het doel in wat God met een mens heeft. Namelijk om van gras te worden tot onvergankelijk leven. En om van vruchteloos, waar de schepping dus zo onder de beurt, te worden tot vruchtbaar. En dat voor zijn Heer. Net als de knecht zei, Vader of God van Abraham, wilt u genade geven aan mijn Heer? Het gaat om hem, om de Heer Jezus Christus. Zullen we hem daarvoor danken? Vader in de hemel, we danken u voor zo'n grote liefde en genade die u door de Bijbel, door uw woord, door gebrekkige mensen tot ons brengt. Het woord is voedsel voor onze harten. Het is levendmakend. En het tilt ons boven al het lijden uit, omdat u niet ver weg bent, maar dichtbij. Omdat u niet oninvoelend bent, maar u bent de grote, empathische hoge priester. U bent in alles gelijk geworden aan ons, om ons te begrijpen, om ons in dit leven ook te begeleiden tot het einde toe, en om in ons ontvankelijk hart dat woord te zaaien, wat onze zielen kan behouden en wat vrucht kan dragen voor u. Heer, ons leven hier is eindig. We krijgen alles overvloedig ten gebruike en we willen er zo intens van genieten. En soms wordt ons dat ook onmogelijk gemaakt. En velen van ons hebben daar ook dagelijks mee te maken. Maar er is troost, want u bent de trooster. Er is hoop, want u bent de levende hoop. En er is een toekomst, want die ligt namelijk vast in u. En zo, Heer Jezus, mogen we ook vanmorgen onze harten neigen tot het evangelie, wat ons wijst op onze positie als mens, voordat we u kenden, maar ook op onze positie als kind, zoon van God, omdat we deel zullen hebben aan uw erfenis in de hemelen, in de toekomst. Heer, en dan mogen we erop vertrouwen dat alles wat wij ondergaan, Heer, dat u ervoor zult zorgen dat wij niet boven vermogen verzocht worden, maar dat u met de verzoeking, met de beproeving ook voor de uitkomst zorgt, zodat we er tegen bestand zijn. Heer, wilt u zo met een ieder van ons zijn in ons persoonlijke leven, in ons verdriet, in ons gezin, in onze lichamen, in onze hoofden. Heer, waar de tand van de tijd, maar ook waar de invloed van de zondeval zijn intrede heeft gedaan. Heer, dat wij leven vanuit die nieuwe hoop, vanuit dat levende wat u, Heer Jezus, tot stand hebt gebracht. En wat u ook in onze harten hebt uitgestort. Door uw woord. Amen.